Voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week: Geerten Waling.
Wat is er met alle andere 58 genders gebeurd?
Constantijn Roelofs.
Het punt is natuurlijk ook dat deze virussen ook gewoon heel goed kunnen ontstaan door bijvoorbeeld zoiets als de bio-industrie.
En Bart Nijman.
Ik stoorde me wel aan mensen die dit als een bewijs van zijn harde werk zien.
De ergernis van Geerten.
Dankzij de wonderen van de moderne techniek en het coronavirus nemen we deze podcast op vanuit huis via de internetverbinding. Dus vandaar misschien een slechtere kwaliteit. Wat mij opviel deze week was dat wij in een bijna lockdown zitten, dat scholen en de horeca dicht zijn en dat toch eigenlijk de Nederlanders over het algemeen meestal zo'n bij de hand mondig opstandig volkje zijn, maar nu toch behoorlijk solidair en gehoorzaam lijken te zijn. En dat is eigenlijk iets wat je zou verbazen, want ja, die Nederlanders zijn dus zo bij de hand en die zijn zo individualistisch en we zijn niet meer gewend hoe het is om netjes in de pas te lopen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het in een democratie heel normaal is dat je jezelf ook even wegcijfert, want als wij om een paar jaar naar de stembus gaan voor de verkiezingen, dan gaan we ook met z'n miljoenen een hokje rood kleuren, terwijl we allemaal weten dat onze eigen stem eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Dus ik zou zeggen, democratie stemt sowieso al tot nederigheid. Je weet dat je een van velen bent en dat je je steentje moet bijdragen, hoe klein dat steentje ook is. En dat geldt ook voor het coronavirus, denk ik, dat je dus ook je aanpast aan de situatie en dat je ook even geen handen geeft en thuis blijft en slikt dat er je leven even helemaal anders uitziet. En dat, tot nu toe gaat het goed. Ik wel met garantie tot aan de deur, want ik denk dat het over een paar weken echt heel zwaar gaat worden.
Nou, ik weet niet waar jij die herd immunity bij de herd hebt gezien. Want ik vind het juist nogal een groot verschil uitmaken door welke buurten je rijdt van de stad. Ik geloof dat ook het AD die was op zoek gegaan naar het coronagevoel bij de mensen door mensen te voxpop op straat. En dat lukte ze nog wonderbaarlijk genoeg ook op de Haagse Markt in Den Haag. Omdat heel veel mensen toch gewoon lekker naar de Haagse Markt gingen. Omdat het toch wel de beschikking was van een hogere macht of ze ziek zouden worden of niet. Dus ik vind het juist dat juist heel veel mensen zich er weinig aan gelegen laten. Aan die hele isolatie.
Nou, buiten komen vind ik toch wel iets anders. En de supermarkt ook. Hè? Dan is het wel heel iets anders. Dan ging mij even om dat mensen niet echt in opstand kwamen tegen het beleid van het kabinet bijvoorbeeld. En dat ook de speech van Rutte en van de verschillende ministers, de persconferenties, dat die toch wel met vrij veel begrip en respect werden gevolgd.
Dan heb je het over de mensen dat de meningenfabriek zich een keer voor rustig en respectvol gedroeg naar de politici.
Ja, ook de burgers zelf op zich wel. Ik vind dat je mensen niet boos de straat op gaan van wat is dit dan voor onzin. Geef mij mijn... Laat mijn kinderen. Nee, precies daarom, dat zei ik ook. Het is wel garantie tot aan de drempel. Maar ik denk wel dat het iedereen weet dat deze tijden heel bizar zijn en veel van mensen vragen. En dat ik merk wel dat mensen toch al opmerkelijk en solidair zijn en ook wel een beetje gehoorzaam gedwee zijn eigenlijk. En dat bevalt me wel, vind ik wel een goed teken.
Werd er bij jullie in de buurt geklapt eigenlijk?
Ja, zeker.
Nee, gelukkig niet.
Bij mij in de straat wel. Vervolgens mensen gingen elkaar feliciteren en handjes geven dat ze geklapt hadden. Dus ik dacht, er moet nog een beetje aan het concept geschaafd worden, geloof ik.
Ja, nee, ik weet niet hoe het... Kijk, elke wijk en elke dorp is wel anders, dat is waar. Maar ik denk wel dat het... op zich, bevolking, je hebt weinig momenten waar je echt één voelt. Hè? Zoals is MH17, misschien op 4 mei om 8 uur 's avonds of soms op Koningsdag of zo. Maar dat je het er echt één voelt als bevolking. En dat is nu, denk ik, een heel sterke mate het geval. Sommige mensen vinden dat klef. Dat applaus dat ze ook klef vinden. Aan de andere kant is het ook iets moois. Mensen willen iets doen. Mensen willen iets laten zien. Ik ben er zelf niet zo cynisch over. Ik vind het wel mooi dat er eigenlijk mensen best doen om die zorgverleners te bedanken. En het is natuurlijk wel een beetje ironisch dat die zorgverleners, ook de leraren en noem maar op, dat die allemaal de laagste salarissen krijgen en nu opeens de hele samenleving op hun nek blijven te dragen. Dus dat is wel een verbeterpuntje voor na de crisis, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is natuurlijk een beetje de ironie van het hele verhaal. Dat een zorgsysteem dat 20 jaar lang geprivatiseerd en geneoliberaliseerd is, om die vreselijke termen te gebruiken, dat het uitgerekend nu die afdelingen van de samenleving zijn die het allemaal op hun bord krijgen. En als je dan dus ziet dat een minister als Hugo de Jonge een filmpje maakt waarin hij oproept dat we met ons allen om achter moeten klappen, dan denk ik, daar word ik dan dus wel cynisch van. Want dan denk ik van ja, wat is het nou voor sentimentele DWDD-drek? Omdat de minister zegt dat we moeten gaan klappen en dat wordt dan gedaan door mensen die eerst alle pleipapier gehamsterd hebben in opdracht van politici die 20 jaar lang de zorg hebben afgeknepen. Ja, ik word daar wel heel cynisch en een beetje mismoedig van. En,
maar Bruno Brijns heeft wel zo hard gewerkt dat hij flauw viel in de Tweede Kamer. Dus daar moet je dan wel blijkbaar weer heel veel respect voor hebben, heb ik gisteren gehoord.
Ook daar word ik cynisch van. Dan gaan mensen lopen roepen dat we ook daarvoor moeten klappen. En dat dat een soort teken is dat hij echt heel hard gewerkt heeft. Terwijl ik zie dat toch vooral als een teken dat hij ongeschikt is. Die man die valt na een weekje crisis valt hij al om. Ik vind dat echt... Ik vervang die vent meteen.
Het is natuurlijk al weken staat er enorme druk op dat zorgdossier. En nu komt er ineens echt de grote stresstest voor het zorgstel. Ja, ja, hè? Ja, kijk, het was natuurlijk al die inleidende beschietingen met de verpleegsterssalarissen en zo. Die krijgen en de artsen die gingen staken en allemaal dat soort dingen. Die krijgen dus nu ineens... Dat was allemaal een beetje generale repetitie. En nu komt ineens echt de grote crisis.
Ja, maar ik zie Mark Rutte en ik zie Wouter Koolmees. Die zijn allebei rustig, kalm en collected. Die hebben hun verhaal op orde, die hebben hun antwoord op orde. Die laten zich niet gek maken. En als je dat afzet tegen Bruno Brijns, die gewoon flauw valt tijdens een verder vrij zinloos debat, dan denk ik van ja, ik weet niet of ik hem als voorman in deze crisis wil hebben, hoor. Hebben we daar niemand beter voor voorhanden?
Nou, ik kan niet zo goed oordelen of hij nou goed is of niet. Ik vond het alleen zo grappig dat dan... het is een heel dramatisch moment natuurlijk. Iedereen schrok er alleen maar van en dat wordt dan meteen zo heel iconisch. Maar het is ongeveer net zoiets als de brand in de dag van Notre Dame iets zegt over de staat van het christendom in Europa of zo. Het is gewoon echt, het heeft ook niks met elkaar te maken natuurlijk. Ik denk dat hij... Het zou best kunnen dat hij overwerkt is. Het zou me niet verbazen, maar het kan ook iets anders zijn.
Misschien vergeet een tosti naar binnen te schuiven.
Ja, misschien is het onder de leden of zo. Ja, ik denk dat het van zwakte.
Ik vind de man alle wetenschap en dat soort zaken. Maar ik stoorde me wel aan mensen die dit als een bewijs van zijn harde werk zien. Terwijl het is in feite een bewijs van zijn incapabiliteit om dat harde werk te dragen.
Nou, ik denk dat hier wat anders aan de hand is, Bart. Ik denk dat het vooral laat zien dat deze crisis eigenlijk ook niemand ongemoeid laat. Kijk, heel veel van die dingen waar we mee te kampen hebben in de samenleving, daar heeft normaal de politieke elite weinig last van. Hè? Massamigratie, van werkloosheid, van dakloosheid. Daar hebben mensen met gechauffeerde Audi's weinig last van. Maar nu is er echt wel iets waar zelf iedereen in de same boot is. Omdat het eigenlijk een wezen is voor zo'n virus, is iedereen eigenlijk gelijk. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de toponderhandelaar van de Brexit, hè, de Michel Barnier namens de EU. Dat die dus nu ook door het virus geveld is. Dat Timmermans in quarantaine is.
Ik hoop dat ze recentelijk nog gedineerd hebben met Guy Verhofstadt, dacht ik.
oude rekeningen vereffenen. Dit gaat gewoon een tijdje duren.
Maar laat ik het dan constructiever omdraaien. Ze zijn laat op gang gekomen. Ook het RIVM heeft het lang onderschat. Maar daar zal ik niet over zeuren. Want ik heb zelf ook... Ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd van de ernst van de situatie zelfs. Maar ik zie nu een premier die rechtop staat, de rug recht houdt, een helder verhaal heeft, eerlijk over bericht. Gisteren nog de prachtige uitspraak deed in de Kamer. Dat hij wel echt iets te vertellen moet hebben om 7 uur 's avonds bij mensen in te breken thuis op televisie. Dat wel erg arrogant zou zijn als je niet echt iets te melden hebt. Dat hij nog steeds een soort van die luchtigheid en die nuchterheid bewaart. En ondertussen wel de ernst van de situatie op een vertrouwenswekkende manier weet over te brengen. En dat de stoorfactoren daarin, ik heb gisteren de hele dag naar het debat zitten kijken, waren juist in dit geval het FVD en de PVV. Die met veel aplomb roepen om de meest maximale maatregelen, omdat zij daarop inzetten en eventueel kunnen scoren als blijkt dat dat straks ook nodig is. Terwijl ik veel liever een Rutte hoor die overduidelijk geen ja of nee situatie maakt van wat er aan de hand is, maar een soort schuif die je naar wens kan opschalen of terugschroeven naar gelang wat er nodig is. En daarbij ook in acht neemt dat het niet alleen maar gaat om ziekte en besmetting, maar ook om het intact houden van de economie, het draaiende houden van het land, het bewaren van de maatschappelijke rust. Eigenlijk een zware waste of time was dat Thierry en of dat de heer Baudet en de heer Wilders samen daar stonden te tamboureren voor extreme maatregelen die op dit moment nog niet echt nodig lijken te zijn. Terwijl wat wel nodig is, ook gedaan wordt en de ernst van de situatie door Rutte in ieder geval niet lijkt te worden onderschat.
Maar ik snap het, Rutte doet het heel erg goed. Het is een finest hour als leider ook een beetje. En hij doet eigenlijk wat de koning zou moeten doen ook tegelijkertijd. Wat hij door de koning zou kunnen laten doen. Ja, die stond wel te klappen met een paar pannendeksels met de kinderen.
Ik dacht nog, hebben ze die pannen verkocht aan de Rijksoverheid zonder ze in te leveren? Net als dat bestek wat ze in de la hebben.
Waarschijnlijk hebben ze inderdaad het zelf verkocht, ja, en de winst opgestreken. Ja, nee, ik denk dat wat Rutte doet is natuurlijk heel knap eigenlijk en heel goed. Je zou weinig mensen, weinig betere premiers kunnen bedenken dan wat Rutte nu doet. Aan de andere kant denk ik wel dat het goed is om in de Tweede Kamer een debat te voeren. Je zet een nutloos debat in de Tweede Kamer. En ik denk niet helemaal. Ik denk wel dat je om die argumenten in ieder geval goed naar voren te brengen. En andere landen hebben een heel ander beleid. Dus dan moet je toch ook als kabinet moet je uit kunnen leggen waarom je voor dit beleid kiest. En ik vond dat Wilders te ver ging met dat Russische roulette met mensenlevens en zo. Dat is gewoon gewoon onder de gordel. Maar dus de discussie die door Baudet gevoerd werd, ik vond dat hij er inhoudelijk nog wel behoorlijk goede argumenten had. En dat hij helemaal niet zo hysterisch of populistisch deed als mensen verweten dat hij deed. Alleen, ik ben het niet met zijn standpunt eens. Ik ben het wel eens met Rutte, denk ik. Ik denk dat Rutte een goede lijn gekozen heeft.
Laat me even nuanceren dan hoe ik dat bij Thierry zag. Ik ben het met je eens dat Wilders dat Russische roulette en dat net doen alsof het een spel is wat Rutte met mensenleven speelt. Alsof Rutte echt dacht van zo, nou, we gaan vandaag een potje pokeren met patiënten. Dat was inderdaad onder de gordel. Maar ik vond, waar ik me bij Thierry aan stoorde, was dat hij, zijn standpunt was, mensenlevens redden is goed en herd immunity is slecht. Alsof dat zwart-wit afwegingen zijn, alsof Rutte niet ook erop inzet om mensenlevens te redden. Terwijl Rutte heel duidelijk aangaf dat hij een soort schalingsrisicoweging. Thierry maakte het zwart-wit aan uit als een lichtknop. En het is een schuifknop. En in die schuifknop zitten risicoafwegingen die diverse factoren hebben over economisch welzijn, over maatschappelijk welzijn, over de zorg dragen voor ouderen, over een zekere controle over besmetting. Omdat we ook weten dat de meeste mensen die het coronavirus oplopen, daar weinig tot geen last van hebben en zeer zeker van zullen herstellen. En dan de manier waarop Thierry propageerde dat zijn aanpak eigenlijk beter was, had niet zoveel te maken met het kritisch controleren van de huidige aanpak, maar meer met zijn kenmerkende ongeduld om te willen dat er naar hem geluisterd wordt.
De ergernis van Bart.
Waar ik me toch een beetje aan stoor of meer zorgen over maak, is waar we het net eerder ook al over hadden, over dat klappen en over de sentimenten die er loskomen. Ik heb toch, zonder dat ik dit virus en zeker de gevaren voor oudere mensen en zwakkere mensen wil onderschatten, of zeker niet wil bagatelliseren, maak ik me toch ook een beetje zorgen over hoe makkelijk mensen zich op laten jutten en een beetje gek laten maken. Als je momenteel Twitter aanzet, dan zie je mensen roepen van we hebben het over 10.000 doden in 3 maanden. En in plaats van dat dan mensen dat proberen te verzachten of een beetje te proberen te bagatelliseren, komen mensen juist overtoepen en zeggen nee, we hebben 20.000 doden in 3 weken. Ik vind de manier waarop we elkaar een beetje aan het opstoken zijn met hoe verschrikkelijk dit allemaal wordt, geeft enerzijds aan dat we niks gewend zijn in deze risicoloze samenleving, maar anderzijds ook maak ik me toch iets meer zorgen over de paniek en over de angst die mensen zich aanpraten of die mensen lijken te voelen ten opzichte van het daadwerkelijke gewicht en effecten van dit virus. Want het is een flauwe vergelijking misschien, maar in het vorige griepseizoen zijn er 9000 mensen overleden aan griep. En op dit moment zijn er aan corona pas enkele tientallen overleden. En ik weet natuurlijk niet hoe dat...
Mensen hadden dat griepvirus?
Ook tienduizenden. Of meer dan op dit moment, of honderdduizenden zelfs. In ieder geval meer dan op dit moment het coronavirus hebben. En dit is natuurlijk een beetje een risicovolle uitspraak, omdat ik niet weet over hoe het er over een week of over een maand aan toe is.
Ja, want dit is echt...
Het dan wordt.
Ja, dit is wel veel gehoord natuurlijk, maar het is goed om kalm te bewaren, denk ik. Daar ben ik altijd erg voor, sowieso, omdat iedereen al vrij genoeg hysterisch doet. Mm-hmm. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Alleen ik denk wel dat het is wel echt veel besmettelijker en veel dodelijker dan griepvirus. Dus dat is het probleem.
Wat is wat vooral het probleem is volgens mij niet zozeer de ernst en de aard van het ziekenhuis, maar gewoon de manier waarop de infrastructuur wordt overbelast. Hè? Bedoel, als je kijkt naar Italië, hè, ik zag zojuist een berichtje binnenkomen over het feit dat er nu lijken naar andere regio's versleept moeten worden, omdat de crematoria gewoon de flow van de lichamen niet meer aankunnen. Ziekenhuizen overbelast, waardoor andere mensen ook weer in het gedrang komen. Volgens mij is dat het grote gevaar. En wat voor mij heel erg opviel, is dat we eigenlijk voor de hoeveelheid politieke energie die we aan de zorg besteden, de hoeveelheid geld die erheen gaat van ons collectief inkomen, dat er eigenlijk niet zo superveel ziekenhuisbedden en zo eigenlijk zijn, of zieken in het algemeen. Ik bedoel, we hebben bijna 40.000 ziekenhuisbedden of zo. En ik vond dat eigenlijk gewoon best wel weinig op zich voor zo'n land. En dan snap je inderdaad dat met 5.000 extra patiënten erbij, dat is gewoon echt een slok op een borrel op zo'n aantal. En dat is volgens mij het grote probleem. IC-bedden hebben we maar iets van 2000 in totaal. Hè? Dus als er ineens een paar honderd mensen met de corona in komen te liggen, dan heb je gewoon pech als je met je scooter tegen een boom rijdt of gejoekt wordt door een niveau.
Gejoekt wordt door een Ik wil inderdaad de druk op de zorg niet onderschatten. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we maatregelen nemen. Alleen, er zitten een soort eindtijdpaniek bij sommige mensen. Net voordat deze opname begon, las ik een berichtje dat er ergens in Epe is ingebroken bij een klein huisartsenkantoortje, praktijkje, waar 150 mondkapjes gestolen zijn. Aanjagen van die paniek, en dat dan tot dit zijn van die tekenen dat het vernislaagje, ja, dit is ook weer zo'n ontzettend cliché, maar dat het
flinterdun is, Bart. Flinterdun.
Vernislaagje, inderdaad. En dat wordt aangejaagd door mensen, of dat misschien sneller wordt aangejaagd, dat de paniek en de vrees sneller wordt aangejaagd dan de verspreiding van het virus en de effecten van het virus. Want het is ook gewoon nog, ik las ook gisteravond nog dat in Italië de gemiddelde leeftijd van mensen die overlijden aan het virus is 79,5 jaar oud. En als je er in acht neemt dat Italië ook het zesde oudste land ter wereld is, en dat Italië, een van de vermoedens leeft daar dat corona zich zo snel kon verspreiden omdat Italianen zo'n hecht gezinsleven en familieleven hebben. Ja. Dat zijn allemaal factoren die worden een beetje buiten beschouwing gelaten door mensen die alleen maar lopen te zwaaien met cijfers van we gaan naar zoveel doden in zoveel tijd. En goed, ook hier verwijs ik weer terug. Ik was Rutte al een tijdje beu als premier, maar ik ben in deze tijd echt heel blij dat hij daar nu staat en dat hij ook een soort van dezezelfde balans lijkt te willen bewaren. Van wij kunnen opschalen in lockdownmaatregelen, in sociale controlemaatregelen, mits de bezetting op de IC's daarom gaat vragen. En niet meteen gaan gillen, we hebben maar 2000 bedden, het gaat helemaal mis op het moment dat het nog niet mis is gegaan. Want er is niemand, zeker niet degene die er op dit moment verantwoordelijk voor zijn, die bagatelliseren wat er op ze afkomt of op ze af kan komen. En het heeft dus niet zoveel zin om in de aanloop daar naartoe al te gaan gillen dat het veel erger is dan we nu al
denken. Wat ik ook denk is dat eindelijk nu die eindtijddenkers, dat die nu eindelijk hun eindtijd hebben waar ze al zo lang op gehoopt hebben, of tenminste iets wat erop lijkt. Want we hebben natuurlijk in Nederland zo'n enorm complex dat activisten gigantisch veel podia krijgen in de media, altijd naar voren worden gehaald en die roepen allemaal al jaren van de zorg stort in en de planeet stort in en de komeet komt en de profeet die komt ons allemaal weer. En nu komt er dan eindelijk eens een keer iets. Dus mensen zijn al redelijk geprimed om te denken in dat einde der tijden verhaal. En nu komt er dan eens een keer iets voorbij wat daar een beetje op lijkt. En dan slaan meteen al die systeempjes aan. En van, oh, ja. Rutger Bregman had gelijk. En mensen die zijn zeggen dat al onze bejaarden gaan sterven in de straat door de roverheid die niet genoeg voor ze zorgt. Weet je, de 50-plus propaganda. Die wordt nu eindelijk ook ineens waarheid.
Andersom, als ik nog een mooi pluspunt mag noemen, dan zie je dus nu wel dat al die identiteitspolitiek en dat het SJW-geneuzel, dat is echt volledig naar achter in de bus verdreven.
Ja, daar heeft, totaal, ja.
Daar heeft niemand nog tijd voor en niemand nog zin in. En dat vind ik vooralsnog de allerfijnste bijkomstigheid van dit virus.
Oh, heerlijk.
niet met Saïda Nourhuse of naar Sylvana Simon.
Ik had er over op WhatsApp langskomen trouwens. Iemand die zei van tot nu toe zijn alle doden die aan corona zijn overleden, zijn allemaal mannen en vrouwen. Wat is er met de andere 58 genders gebeurd? maar dat is waar. Ik vind het altijd zo interessant wat jullie allebei zeggen. De discussie eigenlijk, hoe het debat gevoerd wordt over corona. Die paniek is zeker zichtbaar in sommige gevallen. Maar wat mensen ook niet kunnen, is onderscheid maken tussen incidenten, anekdotes en trends. Ja, zeg maar. Dus dat is, wat jij nu zegt over het mondkapjesverhaal, van dat er bij één huisartsenpraktijk een mondkapje gejat is, of 150 mondkapjes gejat. Dat is natuurlijk niet zo dat er dan opeens plunderingen zijn in alle huisartsenpraktijken. Dat zie je ook aan het plundergedrag op zich van mensen in de supermarkt. Die mensen die denken dan, die wc-papier is gewoon het ding. Dat is gewoon omdat een klein groepje mensen waarschijnlijk gewoon ontzettend panisch wordt van de gedachte dat ze geen wc-papier hebben. Die zijn wc-papier gaan hamsteren. En dan gaat de rest ook denken, dan moet ik ook wc-papier hebben. Want dat is ook vervelend dat ik ook zonde kom te zitten. En zo
wil je een leuke anekdote horen over wc-papier?
Als het dan echt een anekdote is, wel ja. Als het een pars pro toto is, dan moet je het er wel bij.
Maar statistische rechtmatigheid, dat hoeft ook niet.
Terwijl ik vertel, ga ik pars pro toto googlen. Maar het is echt een anekdote. Ik heb hem niet doodgecheckt, maar ik las dus dat die hele playpapierhuizen, dat komt omdat in de jaren 80 was er in een bepaald gebied in Japan een aardbeving. Door die aardbeving kwamen de papiermolens stil te staan. En daardoor raakte het toiletpapier op, waardoor Japanners een tijdje zonder wc-papier hebben gezeten. Die vrees daarvoor is op een gegeven moment overgeslagen naar Italië. Naar Australië. En daar zagen we de eerste filmpjes van mensen die allemaal wc-papier gingen kopen. En toen dacht kennelijk de coronakudde overal ter wereld dacht, ik weet niet wat het virus doet, maar we hebben wc-papier nodig. En daar schijnt het vandaan te komen. Omdat er 40 jaar geleden ergens in Japan een aardbeving was, waardoor er geen wc-papier gemaakt kon worden, fysiek.
Ja, ik dacht dat het net zo goed inderdaad, dat het net zo goed tandpasta kunnen zijn of afwasmiddel of zo. Dat je denkt, dat is zoiets nutteloos.
De ergernis van Constantijn.
Ja, mijn ergernis deze week was eigenlijk vooral een gebrek aan ergernis. En dat is ook heel erg voor iemand die zich beroepsmatig ergert. Ik erger me vooral niet aan rolkoffers, doorgeblode Italianen in de tram, dronken Britten op de terrassen. Ze waren het er ineens allemaal niet. En ik dacht, wat fijn dat de stad weer gewoon een beetje van de bewoners is. Ik ben een binnenstadbewoner en ik ben een klassieke NIMBY, een klassieke not in my backyard. Namelijk dat ik vind dat de binnenstad van mij is en niet van al die toeristen die willen komen kijken naar de mooie oude gebouwen en al onze goede Hollandse nederwiet willen oproken. Dus ik vind het heel prettig dat de corona nu eindelijk eens wat gedaan heeft aan het overtoerisme. En mijn vraag is eigenlijk, mogen we dat gewoon zo houden als deze pestilentie weer voorbij is getrokken?
Ja, dus je wil eigenlijk de hele toeristische sector afschaffen. Dat is wat jij leert, wat je meeneemt na deze crisis.
Nou, niet afschaffen, maar wel. We hoeven niet meteen weer naar de Luger te grijpen. Maar als er gewoon wat minder van dat EasyJet volk zou zijn, dan zou mij dat wel aangenaam toeschijnen.
Ja, ik ga gaan bij Ewald Engelen.
Ja, Ewald is mijn spirituele daddy vaak. Want ik ben het vaak ernstig met hem eens. En in dit geval heb ik eigenlijk voor de Elsevier deze week ongeveer hetzelfde geschreven als wat hij in de Groene Amsterdammer heeft gezegd. Namelijk dat de corona een uitstekende kans is om de negatieve effecten van de globalisering eens tegen het licht te houden.
En je weet jij dan dat mensen met misschien meer tatoeages dan jij en minder geld en minder rijk vocabulaire, dat die dan niet mogen reizen, geen stedentripjes mogen maken en jij alleen wel? Dat is een beetje jouw stelling.
Minder geld lijkt me lastig. Maar op zich, ik vind eigenlijk dat het hele laagwaardige toerisme en de druk die dat op de leefwereld en de grote ecologie van de natuur en de kleine ecologie van de leefbaarheid van de stad legt, de druk die daarop gelegd wordt, die mag van mij best wel wat minder. En als het plebs daarom minder mag reizen, that's a sacrifice I'm willing to make. Om even met die Lord Farquhar te spreken.
Dat is een offer dat jij wil brengen om andere mensen thuis te houden. Ja, dat is echt heel, heel nobel van je, inderdaad. Ja.
Ja, ik vind het wel, ik,
ik wil hier wel even in bredere zin op aanhaken dat het wel, dit is van een prachtig opportunisme wat ik op meerdere plekken zie. En dan moet ik vooral denken aan die foto's van dat plotselinge heldere water in Venetië.
Ja, geweldig.
Ik zag iemand twitteren dat het een soort wedergeboorte van de aarde was. En ik dacht alleen van, ben je nou helemaal gek geworden? Tenzij de corona echt een miljard mensen veld doodmaakt, wat het niet gaat doen. Dan is het een kwestie van tijd en dan trekt gewoon alles weer aan en weer bij. En dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. De mens is en zal een sprinkhanenplaag blijven. En of dat nou is in de vorm van CO2-uitstoot door zware industrie of met rolkoffers en dikke Britse bierbuiken die door Amsterdam trekken. Don't get your hopes up, buddy. Want het gaat gewoon weer terug naar waar we vandaan kwamen. En ik wil daar graag ook wel aan toevoegen dat ik ook iedere Britse debiel gun dat hij stameldronken door in de grachten mag pleuren ergens achter de wallen. Ik heb daar verder niet zoveel last van. Ik vind het niet. Het zijn niet mijn favoriete mensen. Maar ik gun iedereen evenveel plezier als ik mezelf zou gunnen. En ook ik wil wel eens starnakel dronken in een gracht lazeren.
Ik heb het allemaal wel eens gedaan, Bart. Ik bedoel, prima. Maar
dat wil ik wel bij zijn, Bart. Maar ik denk dat het ook. Het is inderdaad behoorlijk naïef om te denken dat nu na die crisis inderdaad. Het is wel interessant hoor. Dat er eventjes tijdelijk geen vervuiling of minder vervuiling is. En misschien zien we wel een piekje in de. Dipje in de klimaatverandering. Lijkt me ook heel interessant. Of niet. We kunnen ook conclusies aan verbinden. Maar het is wel een. Wat Ewald Engelen zegt, volgens mij dat neoliberalisme, hè, dat kapitalisme en zo, dat allemaal leidt tot verderfelijke toestanden. Net zoals wat jij eigenlijk ook zegt, Constantijn.
Zeker.
En dat je dus die globalisering door het coronavirus even met de neus op de feiten wordt gedrukt of zo. Ja, dat is natuurlijk
kijk,
wel zo.
Het punt is Geert en ook vooral dat natuurlijk het groot deel van de verspreiding van het virus komt door die connected global world. En het punt is natuurlijk ook dat deze virussen ook gewoon heel goed kunnen ontstaan door bijvoorbeeld zoiets als de bio-industrie. Ik bedoel, het is zoiets als een varkenspest of een SARS of zo. Dat kwam natuurlijk allemaal via veel te intensieve houden, via het veel te intensief houden van veel te veel consumptievlees. En het is nu eigenlijk een geluidje dat het nu een vleermuis is en niet een bio-industrie dier. Want anders hadden we natuurlijk echt wel over dit soort dingen na kunnen denken. Nu is het maar een vleermuis. Maar
mag dan eventjes aan toevoegen. Iedereen legt er zijn in. Hè? Kijk, Rutger Bregman riep al meteen. Ja, zie je wat we basisinkomen moeten invoeren? Want dat wilde hij namelijk altijd al. Dus hij vindt corona de bevestiging van zijn punt. Nou, dan roep ik bij deze. Zie je wel dat we geboortebeperkingen moeten doorvoeren? Want we zijn gewoon met te veel mensen op de aarde. We zijn gewoon te vervuilend. We zijn te dicht op elkaar. We zitten te dicht op elkaars lip. En dan ontstaan er gewoon virussen. Dat gaat automatisch in elke populatie zo. En we mogen blij zijn dat we eigenlijk zo weinig hebben gehad. Sinds de Spaanse griep hebben we eigenlijk geen echt geweldig dodelijk virus meer gekend, geloof ik, afgelopen eeuw.
Ja.
Wel vervelende virussen die ook wel behoorlijke schade hebben aangericht. Maar dit is nu eigenlijk een van de. Ja, dit is wel voor het eerst weer een hele lange tijd dat we hiermee geconfronteerd worden. En dan valt het inderdaad, zou je kunnen zeggen, nog mee met de schade. Maar als je kijkt naar de dodelijkheid of de manier hoe dit ons leven ontwricht. Ik denk dat het op dit moment al heftig genoeg is.
Maar dit is natuurlijk in een historisch perspectief. Daar houden wij natuurlijk van, Geerten. Natuurlijk naar elke globaliseringsgolf volgt er weer zo'n epidemiegolf. Omdat er gewoon weer allerlei nieuwe manieren van samenleven en manieren van transport zijn. En nieuwe manieren van exploitatie. En daarna volgt altijd onvermijdelijk een correctie naar betere practice. Ik bedoel, naar de grote globaliseringsgolf van de industriële revolutie waren alle steden overvol met arbeiders en dan kreeg je allemaal cholera, tyfus, dat soort rotzooi. En daarna volgt een correctie door die steden enorm te saniteren, door riolen aan te leggen, door handenwassen in te voeren, hygiëneregels te versterken.
Denk jij wat voor correctie gaat corona leiden?
Nou, ik denk dat de correctie wel gaat zijn in sowieso weer een vooruitgang in de medische techniek. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar ook dus inderdaad in een wat minder enthousiast patroon van altijd maar bij elkaar ophokken en heen en weer vliegen en zo.
Mensen zullen toch willen reizen. Al die Chinezen die nu langzaam welvarend beginnen te worden, die komen allemaal naar Europa voor een geweldige reis van hun leven. En die gaan daar niet mee ophouden, vrees ik hoor. De reislustigheid neemt alleen maar toe, toch? Of zie ik dat dan verkeerd?
Dat denk ik wel.
Gaan beperken en moeten dan de vliegtickets 2-3 keer zo duur worden of zo? Wat is dan
nou, het, in ieder geval niet minder gesubsidieerd, zoals nu met al die belastingenregels en de enorme carte blanche die Schiphol krijgt om te expanderen, nu ook nog Lelystad erbij. Ik denk dat daar best wel gewoon, en al die national carriers die met heel veel overheidsgeld in de lucht gehouden worden, omdat het ook een soort prestige speeltje is voor veel overheden.
Ja, maar het is openbaar vervoer gewoon. Mensen hebben het gewoon nodig om zich te verplaatsen. Er zijn veel mensen die in het buitenland werken, die familie hebben in het buitenland. En ja, ik wil ook wel eens een keer een reisje maken voor de lol, maar je moet ook gewoon voor je werk moet je gewoon veel reizen. Dit is gewoon onderdeel geworden van het openbaar vervoer.
Dus het is toch niet te vergelijken met de bus, een EasyJetje?
Nou ja, de EasyJetje jou juist wel, volgens mij, hoe je in de bus in de timer zit. Maar het is toch gewoon een manier van A naar B te komen. Was ik nou verkeerd? Ik vind het juist raar dat we niet een strippenkaart hebben voor of een chipkaart over chipkaart voor de vliegtuig. Dat is helemaal veel handiger.
Nou, misschien gaan we daar ook wel naartoe. Maar dan met meer mondkapjes.
Ewald Engelen die suggereerde in een van zijn tweets waarin die KLM een faillissement toewenste. Dat vliegverkeer een soort fossiel ding was. Maar ik dacht alleen van ja, het is allemaal leuk dat je dat vindt. En het is misschien ook wel waar. En voor mij mag er ook morgen een schonere en milieuvriendelijkere en klimaatvriendelijkere oplossing zijn. Maar vertel mij maar eens hoe we op dit moment sneller, beter, makkelijker van A naar B kunnen komen. Ongeacht de reden die, zoals Geertens net opzomt, of het nou voor werk is of voor familie of gewoon voor vakantie. Hartstikke leuk dat we alternatieven willen zoeken in deze tijden voor vervuiling of tegen vervuiling en tegen fossiele verstoking en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat het coronavirus dat nu ineens versnelt. Het is nu zo dat het coronavirus ervoor zorgt dat maatschappijen als KLM om gaan vallen met 30.000 werklozen tot gevolg. En daar wordt echt helemaal niemand beter van. Het enige wat je dan bereikt is inderdaad dat Constantijn zo gehate rolkoffertokkies niet meer door zijn straatje trekken omdat ze simpelweg het geld niet meer hebben. Maar op de langere termijn heeft hij natuurlijk helemaal niemand iets aan.
Nee, ik kan hij zelf ook niet meer op het terras lekker op
laten we het zoeken naar oplossingen voor bepaalde klimaatuitdagingen. Vooral niet opportunistisch koppelen aan de valse suggestie dat het coronavirus dit zou versnellen. Het gaat gewoon nog jaren, zo niet tientallen jaren duren voordat we vliegtuigen bouwen die op lucht kunnen vliegen door de lucht. Of op zonne-energie of op een grammetje thorium, weet ik veel wat erin moet tegen die tijd.
Maar, nee, in de speelgoed VPRO-gidswereld zijn pandemieën nou eenmaal gewoon gelijk aan klimaatverandering, omdat het allemaal negatieve uitvloeiselen zijn van het kapitalisme.
Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.